We lezen het woord des Heren uit 2 Kronieken, uit Psalm 103. De tekst is uit 2 Kronieken 20. En dan nu de 103e psalm. Een psalm van David. Loof den Heren, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heren, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds al zo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Looft den Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Looft den Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Looft den Heere al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Looft den Heere mijn ziel. Gods woord voor de prediking van vanmorgen vinden we ook nu weer in de geschiedenissen van Jozefat. Het 20e hoofdstuk van 2 Kronieken, en daarvan nu de versen 25 tot en met 30. 2 Kronieken 20, vers 25 tot en met 30. Jozefat nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven. En zij vonden bij hen in menigte zowel haven en dode lichamen als kostelijk gereedschap en namen voor zich weg totdat zij niet meer dragen konden. En zij roofden de buit 3 dagen, want dies was veel. En op de 4e dag vergaderden zij zich in het dal van Beraga, want daar loofden zij de Heere. Daarom noemden ze de naam van die plaats het dal van Beraga tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weer en Jozefat in de voorspits van hen, om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En zij kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heeren. En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken dier landen, als zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil, en zijn God gaf hem rust rondomheen. De overwinning is behaald en daar heeft het volk van Juda niets voor hoeven te doen. Ze hoefden alleen maar uit te gaan, de vijand tegemoet te gaan en voor de rest mochten ze staan en zien het heil des Heren. Want de Heere heeft alles voor hen gedaan. En zo heeft de Heere hen laten weten dat hij een arm met macht heeft. De Heere heeft hen laten weten dat hij de hoorder der gebeden is. En dat hij ook naar hun gebed en hun noodgeschrei heeft willen horen. De Heere heeft uitkomst gegeven en al de vrees waardoor ze bevangen waren toen ze de tijding kregen van de macht, van de komst van die overmachtige vijand, al die vrees is beschaamd. En zo hebben de mannen van Juda en Jeruzalem met hun koning Jozefat daar mogen staan op die plaats die genoemd wordt de wachttoren in de woestijn. En daar hebben ze gezien tot verwondering hoe daar de legers van de vijanden niet meer bestonden, maar hoe ze allen veranderd waren in dode lichamen die daar verspreid lagen op de aarde. En als ze dat gezien hebben en als ze zo het heil des Heren hebben mogen aanschouwen, en zo uitredding en verlossing verkregen hebben door de machtige daden Gods, hoe gaat het dan verder? Onze tekst vertelt ons van drie dingen. Het eerste wat ons daarin verteld wordt is dat het volk van Juda nu de buit gaat roven. De legers van de Ammonieten, de Moabieten en de Edomieten zijn naar Juda en naar Jeruzalem getrokken, niet maar alleen met het plan om daar te strijden en een overwinning te behalen en het volk aan zich te onderwerpen en dan weer terug te keren naar hun eigen landen. Als dat hun opzet was geweest, dan hadden ze niet meer behoeven mee te nemen dan hun wapens en proviant voor onderweg. Maar ze hebben veel meer meegenomen. Ze hebben allerlei haven en kostelijk gereedschap meegenomen. En daarmee wordt bedoeld allerlei huisraad en kostelijk gereedschap, dat wil zeggen juwelen en sieraden. Ze hebben, om het maar zo te zeggen, hun hele hebben en houden meegenomen. Want het was maar niet alleen hun plan om tegen Juda te strijden en Juda te verslaan en dan weer terug te gaan naar hun eigen land, nee. Het plan van deze vijanden was inderdaad om Juda te bestrijden en te overwinnen, maar dan het land van Juda in bezit te nemen. En zich daar te vestigen. Zij zochten gebiedsuitbreiding en ze wilden het land van Juda in beslag nemen. En vandaar dat ze hun huisraad en vandaar dat ze hun sieraden maar alvast meegenomen hebben. Zo overtuigd zijn ze ervan dat ze de overwinning zullen behalen, want zij zijn immers met zovelen. En als ze dan verslagen zijn, dan ligt daar al die haven en dan is daar al dat sieraad en dan zijn daar al die kostbaarheden. En dan begint het leger van koning Jozefat de buit te roven. En ze komen handen tekort. Er is zoveel dat ze drie hele dagen slepen om de buit te verzamelen en dan hebben ze nog niet alles. Ze sjouwen totdat ze niet meer dragen kunnen. Zoveel was er. Dus of die vijanden ook wat bij zich hadden. En wat betekent dit dan, gemeente? Wel, hier zien wij nu iets van de royaliteit van de Heere. de vrijgevigheid Gods. Want dat zij deze dingen buiten kunnen maken, dat is ook dankzij Gods beschikking. God geeft hen deze buit. Toen ze voor het eerst van die inval van de vijanden hoorden, waren ze bevreesd en beangstigd. Dat was een tijding die hen angst en schrik aanjoeg. En daar zijn ze benauwd van geweest. En toen, zoals u zich herinnert, hebben ze zich verzameld op voorstel, op bevel van koning Jozefat in de tempel in Jeruzalem. En ze hebben daar het aangezicht van de Heere ernstig gezocht. En ze hebben gesmeekt of de Heere voor hen wilde opstaan en of de Heere die vijanden wilde verslaan. Als God toen bijvoorbeeld vuur van de hemel had doen nederdalen om die vijanden daarmee te verdelgen, dan had hij hun gebed verhoord. Als de Heere de aarde had geopend, zodat die legers van de vijanden verzwolgen waren in de aarde, dan had de Heere daarin het gebed van zijn volk gehoord. Als de Heere dat vleger van de Ammonieten en hun bondgenoten een gerucht had doen horen, zoals later in de dagen van Elisa, waardoor ze gevlucht waren met meeneming van al hun bezittingen, dan had Juda geen vrees meer te duchten gehad. Dan was dat volk bevrijd van de vrees en van de angst en dan had de Heere daarin hun gebed verhoord. Maar dan was er geen buit geweest. Als de Heere vuur van de hemel gezonden had om die legers te verteren, dan was in dat vuur ook die buit en al dat bezit verteerd geweest. En als de Heere de aarde had geopend en hen had verzwolgen in de aarde, dan was met hen ook al hun bezit verzwolgen geweest. En dan had Juda geen buit kunnen roven. Maar nu verhoort de Heere hun gebed en hij doet boven bidden en denken. Zoals de apostel Paulus dat uitdrukt in zijn brief aan de gemeente van Efeze, dat God boven bidden en denken verhoren kan. En dan blijkt dat wat eerst een nadeel leek te zijn, nu voordeel is. U herinnert u nog in welke tijd deze inval van de vijanden kwam? Dat was in een tijd waarin Israël niet aan het afwijken was van de Heere. Nee, het was een tijd van reformatie. Het vorige hoofdstuk laat ons dat duidelijk zien. Jozefat had de leiding genomen bij het hervormen van het volk. En bij het herstellen van de zuivere godsdienst. En hij had de leiding genomen en hij was het volk erin voorgegaan om hen een voorbeeld te geven om te wandelen in de wegen des Heren. Ze waren bezig met een werk van reformatie en toen kwam die tijding. En toen kwamen die vijanden en toen was er de dreiging dat ook dat werk der reformatie zou worden afgebroken en zou mislukken. Maar wat toen een nadeel leek, wat toen een dreiging leek, dat blijkt nu tenslotte voordeel te zijn. En de Heere gaat door die vijanden niet het werk van Jozefat om de zuivere religie te herstellen en de dienst des Heeren weer opnieuw te betrachten afbreken. Nee, nu blijkt de Heere daar Jozefat en zijn volk in te belonen. Want in het onderhouden van die geboden is een groot loon, die zijn weg wel aanstelt. Die zal ik mijn heil doen zien. Dat was altijd al waar, maar toen die tijding kwam, konden ze dat in Juda niet meer zien. Toen hadden ze daar geen houvast meer aan. Toen waren al deze dingen tegen hen, zoals ook in het leven van vader Jacob. Maar hij kon toen nog niet zien wat de Heere na deze zou doen en hoe de Heere het alles nog eens tot een goed einde zou brengen. Later heeft hij het gezien en dan blijkt ook wel in het leven van Gods kinderen dat wat tegen lijkt voor is.
wat afbreuk lijkt te doen, mee moet helpen ten goede. Want alle dingen zullen medewerken ten goede degene die God lief hebben. Dat heeft de Heere hier bewezen. Het ging door de diepte heen. Het ging door de benauwing heen. Maar het is waar gebleken. Ook toen die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En toen gaf God hem veel meer dan ze gevraagd hadden. Toen viel hem deze overvloedige buit in handen. Zo is God. En dat is nou maar niet een incident waarbij dan blijkt hoe God is. Maar dit is een openbaring van hoe de Heere altijd is. Als we deze geschiedenis lezen, gemeente, wie kan er dan nog klein van de Heere denken? Wie kan er dan nog klein van Gods gewilligheid om te geven en om te redden en om gebeden te verhoren denken? Als we deze geschiedenis voor ons hebben, dan moet het voor ons toch wel vaststaan dat het waar is wat op zoveel andere plaatsen in de schrift ook getuigd wordt, dat de Heere mild en overvloedig geeft, zeer genadig is, groot van goedertierenheid, van ontferming is. Ja, dat hij boven bidden en denken geven wil. En toch hebben wij zo vaak de gedachte dat de Heere inhoudt. Dat de Heere maar net zoveel geeft en geven wil als een mens echt nodig heeft. En toch zien we vaak van die mildheid en van die overvloed die er bij de Heere is zo weinig. Toch hebben wij niet de gedachte dat hij boven bidden en denken wel doet, maar dat hij vaak ook de gebeden nog niet eens hoort en verhoren wil. En toch beseffen wij het niet, en zeker niet in dagen van tegenspoed en bestrijding, dat al die tegenheden en al die bestrijdingen ook nog bedoeld zijn om er iets goeds uit te doen voortkomen. En toch beseffen we het niet dat bij de verliezen die we lijden de Heere het goede nog zoekt. En daarom klagen we bij de verliezen en daarom steunen we bij de tegenspoeden en daarom kermen we als het anders gaat als dat we hadden gehoopt. Ach, laten we het eerlijk zeggen, wij denken in ons ongeloof menigmaal zo klein van God. En we durven het nauwelijks geloven dat hij helpen kan en helpen wil. En geen wonder dat als een mens zo denkt, dat zijn gebed ook verlamd is. Geen wonder dat als we zo denken, klein van God denken, klein van zijn gewilligheid om te horen denken, klein van zijn gewilligheid om te geven denken, geen wonder dat we dan in het donker dwalen. Geen wonder dat we dan in het duister tasten, want dat is niet tot eer van God zo te denken en zo in ongelovigheid te bidden. God is geen God die karig is. Zeer barmhartig, zegt Psalm 86. Overvloedig ingena, eindeloos goed. En daarom, het is tot onze schade geestelijk, maar ook tot oneer van de Heere, als we klein van de Heere denken en spreken. Laten we toch leren veel van hem te verwachten. En laten we daarom ook, zoals de schrift zegt, onze mond wijd open doen. Want de Heere heeft beloofd en ik zal hem vervullen. Geeft de Heere die ervaring wel eens niet in het leven van de zijnen? Dat hij de ziel overlaat met gunstbewijzen? Neem nou bijvoorbeeld deze geschiedenis, maar er zijn meer van dit soort geschiedenissen in de Bijbel, dat een mens meer krijgt dan hij zoekt, meer krijgt dan hij vraagt. Ik denk even aan Zacchaeus in het Nieuwe Testament. Van hem lezen we dat hij de Heere Jezus wilde zien. En omdat hij hem wilde zien, klom hij in de vijgenboom. Die stond langs de weg waar Jezus voorbij zou gaan. Daar kon hij hem zien. Dat was alles wat hij begeerde. Maar hij krijgt toch veel meer dan wat hij begeerde. Hij ziet de Heere Jezus die daar voorbij gaat. Maar dan staat de Heere stil. En dan nodigt hij Zacchaeus uit om uit die boom te komen. En dan zegt hij, ik moet heden in uw huis blijven. En dan gaat hij met hem in dat huis. En dan geeft hij hem genade. En dan is de geschiedenis, dan eindigt de geschiedenis met te zeggen, deze huizen is zaligheid. Geschied, er was een mens die alleen de Heere Jezus maar wilde zien, zo in het voorbijgaan. En hij krijgt de heiland in zijn huis, en hij krijgt de Heere in zijn hart, en hij krijgt waarachtige bekering, en waarachtig genade, en vergeving, en geloof. Boven bidden en denken. Denk aan die vrouw die met haar kwaal van bloed vloeien tot de Heere Jezus komt. En ze komt van achteren, want wat ze bij hem zoekt, dat is genezing voor haar kwaal. Wel nu, dat krijgt ze. Maar de Heere roept haar tevoorschijn en hij geeft haar veel meer. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Boven bidden en denken doet de Heere dat toch in het leven van de zijnen. Hij geeft hen mild en overvloedig. Ach, en hij maakt plaats voor weldaden waar eigenlijk nog niet eens plaats voor was. Omdat hij die nieuwe, die extra, die nog rijkere weldaden ook wil geven. O, laten we dan op grond van Gods eigen getuigenis ruim van de Heere denken. En veel van hem verwachten. En leef toch niet bij de gedachte, ach, de Heere wil me misschien wel niet horen. En de Heere wil mij misschien wel niet hebben. En wat ik nu vraag en wat ik nu van hem bid, dat wil hij mij misschien wel niet geven. Let er toch op wat 2 Kronieken 20 ons vertelt. Ze riepen daaruit de benauwdheid tot de Heere en ze smeekten hem om zijn tussenkomst in de strijd tegen de vijanden. En ze hadden hem nodig omdat ze in zichzelf zo krachteloos en zo machteloos geworden waren. En dat ook moesten belijden, bij ons is geen kracht, maar onze ogen zijn op u. Wel nu, als er dan zulken zijn die uit de nood van hun leven lidden roepen tot de Heere. En die de Heere nodig kregen omdat ze hun eigen zwakheid en machteloosheid zagen. Omdat zij voor zichzelf gingen ontdekken dat ze tegen de boze en de machten van de boze niet bestand zijn. Zij die legers van zonde en ongerechtigheid zien, die wonen in hun hart en in hun ziel. En als zij de zwakheid van eigen kracht zien om daar een eind aan te maken en zo de Heere nodig kregen, houd dan aan en grijp dan moed en laat u niet verleiden door die twijfelende gedachten waarin we klein van de Heere denken en klein van zijn macht en klein van zijn gewilligheid. Ook als hij vertoeft, blijft hem verbijden, want hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven, want God is een God die er lust en behagen in heeft om mild en overvloedig te schenken. Hij doet het toch om zijn naams wil. O, als hij gezocht had naar verdiensten bij dat volk, als hij gekeken had, is dat volk het wel waard? Ja, ze zijn wel met een zeker werk van reformatie begonnen, maar is dat wel echt en komt dat wel uit hun hart en houdt dat wel stand? En als de Heere eerst de bewijzen had willen hebben dat zij waarachtig hem zouden vrezen enzovoort, dan was de Heere achtergebleven en dan hadden die vijanden macht gehad over hen. En dan was Jeruzalem er onderdoor gegaan. Maar hij heeft het toen en hij zal het altijd weer om zijn naams wil doen. En dat is de enige grond die de Heere nodig heeft om een mens een gebed en een arm zondaars geroep te horen en te verhoren. Zo leert deze geschiedenis ons om groot van God te denken, groot van de wonderen van zijn macht en genade, groot van zijn gewilligheid om naar het gebed van een arme smekeling te luisteren, groot van zijn gewilligheid om mensen in nood te verlossen en te behouden. En laat Satan u dan toch niet wijsmaken dat de Heere maar karen geeft. En dat hij maar amper gewillig is om het gebed te horen. Nee, zo is het niet. En dan het tweede wat er na die overwinning gebeurt. Dat is dat Juda de Heere gaat loven. Nou, ik kan me niet indenken dat ze dat pas 4 dagen later al voor het eerst gaan doen. Ik denk als zij daar op die hoogte gestaan hebben bij de wachttoren in de wildernis, dat ze toen ook al de Heere geloofd hebben, toen ze daar voor zich zagen hoe God voor hen gestreden had, terwijl zij stil mochten zijn. Toen zijn er ook lofprijzingen uit hun zielen opgestegen, en toen heeft de Heere ook al de eer ontvangen. En ik denk dat dat zo privé ook nog wel eens gebeurd is. In die 3 dagen toen ze maar bezig waren met de buit te roven. En dat er toen in menig gat ook wel eens opgeweld is. Wat is God onuitsprekelijk goed. En toch, het is leerzaam om dan ook nog te lezen dat ze er ook nog een speciale dag voor gaan houden. De 4e dag. Vergaderen ze zich in het dal van Beraga. En dan wordt er een officiële samenkomst gehouden. Dan wordt er op die dag geen roof geroofd en dan wordt er niet gewerkt. Maar dan zijn ze daar op de plaats waar ze de overwinning behaald hebben, daar in de buurt, in een dal bij elkaar geroepen, ongetwijfeld weer door koning Jozefat. En hij die een paar dagen geleden het volk voorging in gebed en smeking, hij gaat nu het volk voor in het dankzeggen en loven van de Heer. Dat was daar in de woestijn. Dat was daar in een gebied dat wild en woest was, waar niets behoorlijks groeide. Dat was een plaats waarvan je zou zeggen, nou, daar is nou weinig lofwaardigs te vinden. En toch juist daar, omdat God hen daar de overwinning gaf, houden ze een dankstond, een dankdag. Daar loven ze de Heer en daar brengen ze in praktijk wat Israëls psalmen en wat David, wat Jozefats overgrootvader David het volk heeft voorgehouden. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En daar hebben ze het allemaal aan God toegeschreven. Wat ze ontvingen, de overwinning op de vijanden. Wat ze ontvingen in de buit die ze konden roven en meenemen straks naar Jeruzalem. Toen hebben ze het aan de Heere toegeschreven dat zij nu deze weldaden ontvangen hebben. Vergeet geen van zijn weldaden. De plaats waar ze dat doen noemen ze het dal van Beraga. Want daar loofden ze de Heere, zegt de tekst. Beraga betekent dan ook lofprijzing. En zo doen ze dat niet alleen voor zichzelf, dat dal die naam te geven, maar zo doen ze dat ook voor de komende geslachten. Dit moet ook het nageslacht weten. En ze willen de herinnering aan deze gebeurtenis, aan deze uitredding levendig houden door deze plaats zo te noemen. Opdat ook de komende geslachten het zullen weten. Beraga, oh, dat is die plaats waar de Heere zijn volk toen op zo'n wonderlijke manier heeft uitgered en beweldadigd. Wonderlijk, nietwaar? Zo'n dal in de woestijn wordt Beraga genoemd. Zo zo'n dor gebied, zo'n droge, doodse omgeving. Is dat nu een plaats om de Heere te loven? Ja, vanwege de weldaden Gods. En dan blijft het niet bij deze lofprijzing in het dal van Beracha. De tekst gaat verder met ons te vertellen dat ze na die vierde dag terugkeren naar Jeruzalem. Ze aanvaarden de thuisreis en ze gaan naar huis in dezelfde gemoedsgesteldheid als waarin ze verkeerden toen ze daar in Beracha de Heere loofden. Ach, naar het uiterlijke is er inderdaad ook alleen maar reden om te danken. Er is in deze veldtocht niemand achtergebleven, niemand zelfs gewond geraakt. Bovendien, de vijanden zijn verslagen, ze gaan gebukt onder een zware last van buit, waar ze zich mee mogen verrijken. Het is allemaal reden tot blijdschap en dankbaarheid. En vooral als ze dan blijven bedenken dat het de Heere was. En dat het de daden des Heren zijn. En zo komen ze blij terug in Jeruzalem. En dan gaan ze naar de tempel. Dat is ook betamelijk. Dan gaan ze naar diezelfde plaats waar ze kort geleden gesmeekt hebben. Waar ze toen bidstond gehouden hebben. En nu de Heere hun smeking gehoord heeft, gaan ze hem in zijn eigen huis nog een keer loven en prijzen. En ze vergaderen zich weer voor het aangezicht van de Heere. En ze brengen hun muziekinstrumenten mee. En ze gaan het beleven. Niet alleen in Beracha, maar ook in Jeruzalem. Loof den Heere, mijn ziel. En ze gaan hem loven met helschel klinkende cymbalen. En het is daar een vreugdegeroep en een lofgezang geweest in de voorhoven van het huis Gods. Niet een gemaakte vreugde, niet een vreugde waartoe ze opgezweept waren, zoals dat in bepaalde samenkomsten wel gebeurt. Nee, een vreugde die van God kwam, zo zegt de tekst het, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. Ook die vreugde was een gave Gods, was van hem afkomstig. En wat leren we hier dan uit? Wel, we leren opnieuw een les, gemeente, die voor het leven der godzaligheid, voor het leven van Gods kerk toch van grote betekenis is. En we leren hier iets uit wat in het leven van Gods kerk in onze tijd toch wel eens vergeten wordt. Vreugde en blijdschap, ik weet het wel, ten gevolge van al die onechte vreugde en van al dat surrogaat, dat opgemaakte en dat opgezweepte. Maar vanwege het feit dat er zoveel namaakvreugde is, is in onze kringen de gedachte zo'n beetje gaan domineren dat vreugde op zichzelf al iets verdachts is. En dat je maar niet te veel vreugde moet betonen in de dienst des Heren. In onze kringen leeft wel eens de gedachte dat het leven der kerk meer bestaat uit klagen en uit zuchten dan uit vreugde hebben. En dan wordt op een oneerlijke manier de psalmregel ook nog wel eens een keer verdraaid. Niet ze gaan van kracht tot kracht, zoals de schrift ons zegt, maar van klacht tot klacht steeds voort. Dat zegt de schrift nergens. Moeten we ook niet in een quasi-vroomheid doen alsof de schrift dat wel zegt. Want dan zouden we wel eens op het punt kunnen staan om iets wezenlijks uit het leven der genade te verliezen. En dat is wat hier gezegd wordt. En niet alleen hier. Maar dat 's Heren huis van vreugde druisen voor Israëls grote opperheer. Dat is ook bijbels. En dat ze daarin, hoeven wij dat op dezelfde manier niet te doen, want we zijn geen oosterlingen en we hebben niet dezelfde zielsgesteldheid als een oosterling ook. Laten we wat dat betreft maar blijven zoals God ons gemaakt heeft. En dan hoeven we dat zo niet na te gaan doen, want dat zou onnatuurlijk zijn. Maar het beginsel, het principe van dat vreugdeleven en van die blijdschap die God geeft, dat moet er toch wel eens uitkomen, denkt u niet? Als God verlost, als God uitredt, als God de Heere het gebed hoort, en zeker als de Heere dat doet boven bidden en denken, dan zal dat toch ook geuit mogen worden en dan zal dat toch bekendgemaakt mogen worden. En dan zal Gods kind en dan zal Gods kerk toch ook de plaats kennen die ze met recht Beraga mogen noemen. Zijn er in uw leven van die plaatsen? Plaatsen waar u de Heere hebt geloofd met uw ganse ziel. Verwonderd en overweldigd door de liefde Gods en door de grootheid van zijn genade. En door de trouw aan u bewezen. Die plaatsen waarin de Heere de eer kreeg. Dat is er toch wel in uw leven, kind des Heeren, dat u de Heere de eer gaat geven. Dan moet u niet zeggen, ja, dat doe ik veel te weinig, want dat kon nog wel eens een bewijs zijn dat als u zo praat, u nog in het werkverbond zit. Veel te weinig, jawel, dat kan ook nog vroom klinken. Nee, maar hebt u de Heere wel eens de eer gegeven? Kon dat wel eens niet anders, bij Juda kon dat niet anders, dat moest eruit. Want God had het er zelf ingelegd. Hij had hen verblijd. En toen konden ze niet zwijgen. Toen liep die mond over van Gods eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. En als God het erin legt, en als God in onze ziel die danktoon legt, dat lied tot zijn eer vanwege de wonderen van zijn genade aan ons bewezen. Ach, dan geven we God de eer. En dan is daar zo'n plaats. Beraga, dat hoeft nou niet een mooie kathedraal te zijn. En dat is daar in de woestijn gebeurd, in dat dal, door en doods. En dat Beraga, dat kan voor ons ook een ziekbed zijn, waarin de Heere ons bezocht heeft. Dat kan ook een periode zijn waarin de Heere ons op een bijzondere manier beweldadigd heeft, terwijl misschien naar het uiterlijk ons van alles en nog wat ontbrak. Maar als de Heere maar overkomt, en als zijn genade maar in de ziel verheerlijkt wordt, en als we het maar mogen ondervinden, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Als dat gebeurt, en steeds weer als dat gebeurt, dan wordt het leven van Gods kinderen toch gekenmerkt door die Beraga's. En dan wordt de Heere geprezen. En dan is er de beleving van de blijdschap. Onderdruk dat niet, omdat u denkt dat de mensen dan misschien wel zouden gaan denken, is die ook al oppervlakkig geworden. Onderdruk dat niet als God het geeft. En als het er niet is, vraag er dan om dat de Heere in de weg van de vervulling van zijn beloften en in de uitdeling van zijn genade en in de ontferming over uw arme verloren ziel u iets weer mag doen smaken van wie hij is en hoe groot en hoe goed hij is. Want laten we eerlijk wezen, als er waarlijk genade in het leven van een mens gekomen is, dan is er niet alleen de begeerte om zelf zalig te worden. Dan is er niet alleen de begeerte om van de Heere te ontvangen, waardoor wij zelf verrijkt worden, waardoor wij zelf getroost worden en waardoor wij zelf bemoedigd worden. Dat is er ook. Om zo de Heere tot ons te horen spreken en zo vanuit zijn woord bemoedigingen en vertroostingen en onderwijzingen te ontvangen waar wij goed mee zijn. Maar als er werkelijk genade in ons leven verheerlijkt is, dan zoeken we niet alleen ons eigen onderwijs en onze eigen geestelijke wasdom, maar het diepste in dit alles, en ga dat nou eens na in uw leven. Het diepste in dit alles is dat er ook een begeerte gekomen is om God groot te maken. Dat is ook de diepste smart, dat zo weinig gebeurt. Dat is ook de diepste smart dat wij door onze zonde het doel gemist hebben en in plaats van eerbrengers, eerrovers van de Heere geworden zijn. Maar als de Heere dat gaat herstellen door zijn genade en door zijn geest, dan komt dat ook terug. O, dan begeert de mens die iets van God gezien, iets van God ontvangen, iets van God genoten heeft, die God ook al zijn liefde waardig te schatten. En die God ook de eer te geven, nu in beginsel, om het straks in volkomenheid te mogen doen. Ach, dan begeer je. En dan begeer je toch ook weer eens naar Beracha te worden geleid, nietwaar? Want als dat beleefd en beoefend mag worden, dat de Heere vanuit de grond van het hart mag worden gedankt. Niet met de lippen alleen, want dan kun je je nog zo ongelukkig mee voelen. Als je weet dat je een verplichting hebt om de Heere te prijzen, maar je voelt ook wel dat het lippentaal alleen is waar het hart niet in spreekt. Dan kan een mens zich zo diep ongelukkig voelen, want dan geeft hij God nog niet wat God verdient. Maar als de Heere het werkelijk geeft, Beracha, nu zal ik de Heere loven, mijn ziel maakt groot de Heere. Als de Heere dat geeft, dan ligt daar zoveel vreugde en zoveel blijdschap in. En dan geeft de Heere daar zo zijn goedkeuring over ook. Dat het eigenlijk al wordt, al is het dan een dordal in de woestijn, toch een voorportaal van de hemel. Want daar wordt hemels werk gedaan. Hemels werk. Dat zal de verloste kerk straks immers in volkomenheid doen. Waar liggen uw Beracha's, volk des Heren? Kunt u ze aanwijzen? En begeert u er ook weer eens terug te mogen komen? Om zo met een blijdschap die God schonk, de Heere te verheerlijken en de Heere te erkennen en te prijzen. Dan is er nog een derde. En dat heeft te maken met de volkeren rondom. Derde, wat er na die overwinning gebeurde, is dat er een vrees komt op de volkeren rondom Juda's. Die zien wat er met de Moabieten, met de Edomieten en met de Ammonieten gebeurd is, dan zijn ze verslagen. Dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt, overal waar het verteld wordt, dat ze reageren in deze zin. Wel, laten we maar oppassen. Laten we maar oppassen met dat volk van Juda. Daar kunnen we beter onze handen niet naar uitstrekken, want wie Juda aanraakt, die raakt de God van Juda aan. En wat een groot en machtig God is hij! En zo bleven ze uit de buurt, ook al hadden ze nog zoveel vijandschap in hun hart tegen Juda. En ook al zouden ze nog zo graag dat land van Juda onder de voet lopen, ze durfden niet. Want God legde een verschrikking op die volkeren. Niemand durfde de hand opheffen om Juda kwaad aan te doen. En het gevolg daarvan was dat het koninkrijk van Jozef wat stil was. En dat God hem rust gaf rondomheen. En toen kon hij dat werk wat hij begonnen was in hoofdstuk 19 voortzetten. Toen kon dat werk der reformatie voortgang vinden. En toen kon hij het volk rustig, ongestoord door wat voor onheil ook, het volk gaan onderwijzen in de dingen van het koninkrijk. God, wat een zegen. Wat een rijke zegen kwam er in het vervolg van deze overwinning. Ach, u ziet het weer, als de Heere zijn hand gaat opendoen, dan gaat hij mild en overvloedig geven. Dan is het maar niet alleen een verdelging van die vijanden, maar dan krijgen ze er ook nog buit bij. En dan krijgen ze er ook nog deze rust bij, zodat geen onheil de stad verstoort die God tot woning heeft verkoren. Dan legt de Heere de vijanden ook nog aan banden. En dan verhindert hij hen in de uitvoeringen van hun boze plannen. Ja, dat doet God ook bij tijden in het leven van zijn kerk. Het zou interessant zijn, maar u moet dat zelf maar eens bezien, zou ik zeggen, om de parallelle plaats in het Nieuwe Testament ernaast te leggen en er een paar woorden van te zeggen. Ik bedoel geen Handelingen 5. Dat is als de Heere zijn verschrikking gelegd heeft over de gemeente en over die buiten zijn. Door de dood van Ananias en Safira. Dan durft niemand van de buitenstaanders zich bij hen te voegen. En dan zijn ze allemaal diep onder de indruk van de heiligheid van God en van zijn volk. En als er dan toch tot die gemeente worden toegevoegd dagelijks, dan zijn dat hen bij wie het een waar werk was. Dan nu aan zo'n situatie heeft de kerk bij tijden behoefte. Als je hier nou naar kijkt, zoals het toen was in de dagen van Jozefat, en je vergelijkt de toestand van de kerk vandaag daarmee, dan moet je zeggen, nou, dat is totaal anders. Vijanden zijn vandaag niet bang, van God niet en van de kerk niet. De vijanden houden zich vandaag niet schuil en ze houden zich vandaag niet in, maar onbelemmerd en onverschrokken durven ze God lasteren en het werk van God beschimpen en de kerk van God verachten. En dan moet je nog zeggen ook dat de kerk dat daar vaak naar gemaakt heeft. Want er gaat ook maar weinig van de kerk uit. En er is maar weinig van de kracht Gods in datgene wat de kerk te zien geeft zichtbaar. En het leven van hen die de Heere vrezen is vaak met onvruchtbaarheid en een zekere verlamming geslagen. Er is maar weinig een getuigend leven. Er is maar weinig een God verheerlijkend leven. We zijn niet zo vaak in Beraga. En er wordt niet zo vaak gezegd, het kan niet zo vaak gezegd worden, men hoort der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. In plaats daarvan is er zoveel van de wereld in de kerk binnengedrongen en is het leven van Gods kinderen vaak kreupel gemaakt door de invloeden van buitenaf. En de wereld ziet zo weinig verschil. Wat is er nou verschil tussen hen en ons? Ze doen net eender. Ze zijn in vele gevallen net eender, behalve op zondag. Behalve op zondag. Is het wonder dat de wereld geen respect heeft voor de kerk? Is het wonder dat er zoveel op het kerkvolk ook aangemerkt kan worden? En ook op hen die de Heere vrezen? Want als de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze schrijft hoe ze moeten wandelen, dan maakt hij heel duidelijk dat hun wandel anders dient te zijn en heel anders dan de wandel van de wereld, te midden waarvan zij verkeren. En dat is niet alleen aan de gemeente van Efeze gezegd. Dat wordt op zoveel plaatsen in de schrift ons verkondigd, dat er onderscheid moet zijn. En dat wereldgelijkvormigheid iets is waar de Heere een afkeer van heeft. En dat vormendienst en lippentaal voor God geen waarde heeft. En de wereld ziet daar ook doorheen. De vijanden raken niet onder de indruk van onze lippentaal. En van onze vormendienst en van onze uiterlijke vormen en van onze uiterlijke godsdienst. Als het echt is, als het echt is zoals toen in Juda, als het echt is zoals toen in Jeruzalem, in die gemeente die God op de Pinksterdag begonnen was te bouwen. Als het echt is, zoals het op menige plaats in de geschiedenis ook aanwijsbaar was, het was echt. God was in het midden van haar. En ze dienden de Heere en ze hadden de Heere waarachtig lief. En er was niet alleen praat, maar er was ook daad. Er was niet alleen vorm, maar er was ook wezen. Er was inhoud. Het was waarachtig. Dan laat dat indruk na. Dan geeft dat beslag. Dan doet dat ook degene die buiten zijn de mond houden. En dan wordt er vrees en een verschrikking op de vijanden gelegd. O, dat God dat zou willen geven, nietwaar? Daar zou de kerk zelf in de eerste plaats goed mee wezen. Er zou zijn eer ook in groot gemaakt en zijn naam in verheerlijkt worden, dat de Heere dat zou willen geven. Ik weet niet of we dat verwachten mogen in deze tijd. Maar wie weet wat God doen kan en doen wil. De vijanden bedwongen zouden worden. En dat er rust zou zijn van rondom. En dat ook het landschap van Jozefat stil is. Dat het ook van binnen rustig is. En vredig. En dat ieder de ander tot hulp en steun is in dat grote werk van het dienen van de Heere. Dat God dat zou willen geven. Kunt u daar wel eens naar verlangen? Dan nemen we de feiten zoals ze zijn en zeggen, het is toch wat. Gaat weer verder achteruit. En moet je nou eens lezen. En wat een brutaliteit. Nou, is allemaal waar. Maar zo kun je je bij de feiten ook neerleggen. Je kan ook doen wat de dichter van de 119e psalm deed. En zouden we misschien daar eens aan moeten gaan denken in de tijd waarin wij beleven. Van al die afvallen, van al die brute goddeloosheid en van dat vertreden en vertrappen van Gods inzettingen. En dat verontreinigen van de heilige dingen. Zouden we eens niet moeten gaan denken of we dat gebed met de dichter van de 119e psalm moeten gaan meebidden. Heren, het is tijd voor de Heere dat hij werke. Waarom? Want ze hebben uw wet verbroken. Juist omdat ze de wet des Heeren verbroken hebben. En de heiligheden geschonden hebben. En de dienst des Heeren vertreden en vertrapt hebben. Wordt het tijd voor de Heere om te werken. Om zijn kerk te verlossen. En om de vijanden zijn verschrikking op te leggen, wordt het geen tijd om zo uit de nood, want dat is een nood waarin de kerk op het ogenblik verkeert. Dat is een bewijs ook van geestelijke nood als de wereld zo brutaal durft te worden. En als zij God zo durft te lasteren, ongestraft naar ze meent, dat is een bewijs van de geestelijke nood, want van de kerk gaat niets meer uit. Wordt het geen tijd om in die geestelijke nood de Heere nodig te gaan krijgen en tot hem te roepen en te bidden, Heere, sta toch op. Om dan ook schuld te beleiden en te erkennen dat er van ons zo weinig gebleken is, van waarachtige liefde tot God en van een anders zijn en van een de Heere toe te behoren en van een afgezonderd leven. Moeten we dan ook niet beschaamd het hoofd buigen en erkennen voor de Heere, Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Want we zijn afgeweken. Wat een gezegende tijd mocht Jozefat daar meemaken met zijn volk. Hoe lang het geduurd heeft, weet ik niet. En helaas, ook in die periode van rust, gaat de zonde toch weer verder, zoals het laatste gedeelte van Jozefats geschiedenis ons laat zien. Maar afgedacht nog daarvan, het is een zegen als God zo zijn kerk verlossing geeft en als zo de vijanden aan banden liggen. En het is ook een zegen in het persoonlijk leven, want dat gebeurt toch ook wel eens. Ze hebben wel eens dat ze boven en bidden en denken uitgered en verhoring ontvangen. Ze hebben wel eens dat ze een biraag gaan meemaken, maar dat maakt Gods kind ook wel eens mee, dat de vijand stil is. Dat de vijand het niet waagt om in de buurt te komen. Als de Heere zoveel van zijn almacht bewezen heeft en zoveel van zijn liefde in de ziel uitgestort heeft en zoveel liefde tot hem ook gegeven heeft, dan gaat dat menigmaal gepaard voor een tijd dat het land van Juda stil is. Dan blijft Satan ook op een afstand. Want daar kan hij niks doen. Daar mag hij niets verstoren. God houdt hem op een afstand. En dan wordt er vrede gesmaakt. Vrede met God. Dat is ook dan weer een voorportaal van de hemel. Vrede die alle verstand te boven gaat, mag dan voor een bepaalde periode, meestal duurt dat ook niet zo lang, maar het is er toch, geproefd en gesmaakt worden. Want God maakt alle dingen wel. En hij geeft iets te smaken van de volkomen overwinning die hij eens op al zijn vijanden zal behalen. Zulke tijden, verlangt u er weer eens naar? Om het zo weer te beleven dat de Heere een God is die de werken zijner handen niet laat varen, maar die het ook waar maakt wat de dichter zegt. Geen onheil zal de stad verstoren die God ter woning heeft verkoren. Amen.